Gemeente, wij openen nu samen het woord van de Here in het Nieuwe Testament bij het Evangelie naar de beschrijving van Johannes. We lezen het vijfde hoofdstuk vanaf vers 31 tot en met vers 47. Johannes 5, vers 31 tot en met 47. Daar luidt het woord van de Here in Johannes 5. Vanaf het 31ste vers als volgt. Als ik van mijzelf getuig, is mijn getuigenis niet waar. Er is een ander die van mij getuigt. En ik weet dat het getuigenis dat hij van mij getuigt waar is. U hebt mensen naar Johannes gestuurd en hij heeft van de waarheid getuigd. Ik grijp echter niet naar het getuigenis van een mens. Maar dit zeg ik opdat u behouden wordt. Hij was de brandende en lichtgevende lamp. Nu hebt u voor een korte tijd in zijn licht willen verheugen. Maar ik heb een getuigenis dat groter is dan dat van Johannes. Want de werken die de Vader mij gegeven heeft om die te volbrengen, juist die werken die ik doe, getuigen van mij dat de Vader mij gezonden heeft. En de Vader die mij gezonden heeft, die heeft zelf van mij getuigd. U hebt zijn stem nooit gehoord en ook zijn gedaante niet gezien. En zijn woord hebt u niet blijvend in u, omdat u hem niet gelooft die hij gezonden heeft. U onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. En toch wilt u niet tot mij komen, opdat u leven hebt. Eer van mensen neem ik niet aan. Maar ik ken u. U bezit zelf de liefde van God niet. Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader. Maar u neemt mij niet aan. Als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. Hoe kunt u geloven, u die eer van elkaar aanneemt en de eer van de enige God niet zoekt? Denk niet dat ik u zal aanklagen bij de Vader. Die u aanklaagt is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. Want als u Mozes geloofde, zou u mij geloven, want hij heeft over mij geschreven. Maar als u zijn schriften niet gelooft, hoe zult u mijn woorden geloven? Tot zover de woorden uit de schrift. Gemeente, de tekst voor de preek kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 5, vers 39. Johannes 5, vers 39. En daar staat in het woord van God: u onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. Het thema voor de preek van deze morgen, dat luidt als volgt: de schriften die spreken. De schriften die spreken. Ten eerste van eeuwig leven en ten tweede van de Zoon. De schriften die spreken van eeuwig leven en van de Zoon. De schriften die spreken. Ten eerste van eeuwig leven en ten tweede van de Zoon. Gemeente, jongens en meisjes, vandaag is het de tweede Lijdenszondag. Wat betekent dat eigenlijk? Wat zijn dat eigenlijk, Lijdenszondagen? Dat zijn 7 zondagen die voorafgaan aan Goede Vrijdag en Pasen. En op die zondagen dan denken we aan het lijden van de Heere Jezus. Heel kort voordat de Heere Jezus aan het kruis hing, was het lijden heel erg. toen de doornenkroon op zijn hoofd werd gedrukt. En toen hij in de hof van Gethsemane was. En toen hij voor de rechter Pontius Pilatus moest verschijnen. Maar, jongens en meisjes, niet alleen aan het einde van zijn leven, maar heel zijn leven op deze aarde heeft de Heer Jezus moeten lijden. En gemeente, waar hij vooral aan geleden heeft tijdens zijn leven, dat is aan het ongeloof van de mensen. Niemand anders dan de Heiland heeft het beseft waarom hij naar de aarde is gekomen. Dat hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Dat hij is gekomen om eeuwig leven te brengen. En niemand anders dan de Heiland zelf heeft dan ook de ernst van het ongeloof van de mensen om hem heen gepeild. En gemeente, daar heeft hij zo intens aan geleden. Misschien nog wel meer dan aan de geesels over zijn rug, dan aan die doornenkroon op zijn hoofd, dan aan die spijkers door zijn handen. En dat is het wat vooral de evangelist Johannes ons tekent. Zo heeft hij het evangelie ingeleid in het eerste hoofdstuk met die aangrijpende woorden. Hij is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En hoe meer hij in het openbaar verschijnt, hoe duidelijker het wordt dat er geen plaats is voor de zaligmaker op de aarde en dat de weg van de kribbe gaat naar het kruis. Dat had Jesaja al geprofeteerd. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. En Johannes heeft het beschreven in het evangelie. Johannes beschrijft de wonderen en de tekenen die de Heiland op de aarde deed. Zo lezen we dat aan het begin van het vijfde hoofdstuk. Eén van die wonderen en die tekenen, de genezing van die man die 38 jaar ziek was. En dan in het volgende hoofdstuk opnieuw een wonder, een teken, de eerste wonderbare spijziging. En tussendoor, tussen de tekenen en de wonderen door, was de Heiland op de aarde in gesprek. En hij was vooral in gesprek met de zijnen. Hij was vooral in gesprek met zijn volk, waarvoor hij in de eerste plaats gekomen was, met het Joodse volk. En dat gesprek, dat begint in vers 19. En je zou dat gesprek bijna een preek kunnen noemen. En Jezus begint die preek, hij begint dat gesprek met de woorden: voorwaar, voorwaar. En u weet dat waarschijnlijk in het Grieks staat er dan amen, amen. En dan vrij snel in die preek komt Jezus dan met die uitspraak dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God en dat degenen die hem horen zullen leven. Ja, gemeente, de Heer Jezus weet als geen ander van het lijden dat hem te wachten staat. Maar hij weet ook dat het niet te vergeefs zal zijn. En in dat kader staat dat gesprek, in het kader van het lijden van de Heer Jezus. We lezen dat voorafgaand aan dat gesprek in vers 18, dat de Joden hem proberen te doden. En gemeente, als Jezus dat merkt, dat de Joden hem proberen te doden, dan gaat hij zijn mond open doen. Hij antwoordt, zo staat er dan in vers 19. Hij antwoordt, het is een antwoord, het is dus een verdedigende preek, het is een apologetische preek, het is een getuigende preek. Je zou het een lijdenspreek kunnen noemen. En gemeente, die woorden van toen, ze zijn voor ons opgeschreven, de woorden uit de mond van de Heiland. En u hebt ze vanmorgen voor u liggen. Wij luisteren naar de preek van Jezus. En die lijdenspreek komt dan in de tekst voor de preek tot een hoogtepunt, tot een climax. En in die climax gaat Jezus spreken over de schriften. En waar denken we dan aan? Als we spreken over de schriften, dan denken we aan de Bijbel. Want het woord Bijbel komt van Biblia en Biblia betekent boeken. Dus bij de schriften denken we aan de boeken van het Oude en Nieuwe Testament. Maar in die tijd was het Nieuwe Testament er nog niet. Aan het einde van de preek spreekt Jezus over Mozes. Jezus bedoelt dus in de eerste plaats de eerste 5 boeken van Mozes, de Torah. En Jezus spreekt ook over het onderzoek van de schriften. Je kunt het op 2 manieren vertalen. Je kunt het vertalen als een gebiedende wijs, zo is het in de Statenvertaling vertaald, onderzoekt de schriften. Of in de tweede persoon meervoud, zoals de herziene Statenvertaling het heeft vertaald. Jullie onderzoeken de schriften. Waar het om gaat, de Joden onderzoeken de schriften en Jezus keurt dat onderzoek niet af. Mogelijk beveelt hij het zelfs aan. De schriften, zegt hij. De schriften. En veel vaker in dit evangelie klinkt het enkelvoud, de schrift of het schriftwoord. En dit is de enige keer in dit evangelie dat het meervoud klinkt, de schriften. En Jezus laat daarmee zien, de ijver die ze hadden. Ze onderzochten de schriften, ja alle geschriften. Ze hadden, om het zomaar te zeggen, geen boek overgeslagen, geen hoofdstuk overgeslagen, geen bladzijde overgeslagen, geen tekst overgeslagen, geen woord overgeslagen, geen letter overgeslagen. En daarin zijn ze te prijzen, deze Joden. Ze dachten niet naar die eerste 4 boeken, die eerste 4 boeken van het Oude Testament. Nu weten we het wel. Nu hebben we het wel gehoord. Dat 5e boek Deuteronomium, laat dat maar zitten, dat betekent toch 2e wet. Dat is toch allemaal herhaling. En dat onderzoek, Jezus keurt het niet af. En hierin zijn deze Joden tot een voorbeeld voor ons. Deze Joden hebben zo'n vertrouwde omgang met de schriften, dat ze de schriften doorvorsen. Zo mag je het ook vertalen. U onderzoekt de schriften, u doorvorst de schriften. Als voorbeeld kun je daarbij denken aan een wetenschapper die urenlang, ja dagenlang, ja wekenlang, maanden, soms jaren zich richt op 1 object om dat te onderzoeken, om dat te doorgronden, om dat te doorvorsen. En gemeente, daar zijn de schriften nu voor bedoeld. Die schriften die zijn bedoeld om in te graven, om te doorzoeken, om te doorgronden, om bij stil te staan, om over na te denken, om bijbelstudie over te doen. Zoals die gemeenteleden van Berea. Als de preek van Paulus klaar was, dan gingen ze daarna nog even verder. En ze waren edeler dan de gemeenteleden van Thessalonica. Omdat ze het woord ontvingen met grote bereidwilligheid en dagelijks de schriften onderzochten om te zien of die dingen zo waren. Gemeente, de Bijbel, daar moeten we in speuren. Zo mag je het ook vertalen. Onderzoeken of doorvorsen of speuren. Zoals een speurhond op speurtocht gaat.
En die hond die gaat maar door, die weet niet van ophouden. En zo moeten we nu omgaan met de schriften. En doen we dat nu ook, gemeente? Gaan we nu zo om met de schriften? Die schriften die moeten open gaan. Want de Bijbel, dat is goud in handen. En die goudmijn die moet open gaan. En die moet steeds verder open gaan. Lange tijd in de geschiedenis is die goudmijn dichtgebleven. Maar in de tijd van de reformatie is het stof weer van de Bijbel geblazen. En Luther kwam met het sola scriptura. Hij besefte als geen ander, die Bijbel is bedoeld voor alle mensen. Alle mensen moeten het kunnen lezen. Hij kwam met een vertaling van de Bijbel. Want die Bijbel is niet alleen voor de hoge geestelijken, maar die is bedoeld voor het gewone volk, voor alle mensen. Want de Heer heeft het gezegd in de Tora. Mijn verordeningen en mijn bepalingen, u moet ze inscherpen. U moet ze uw kinderen inscherpen. Gemeente, onze kinderen, die moeten doordrenkt worden in de schriften. Onze kinderen, die moeten als een speurhond door die schriften heen. En hebben we daar nu ook aandacht voor als ouders? Dat de Bijbel opengaat. En dat onze kinderen ook leren wat er in de Bijbel staat. Dat ze Bijbelteksten leren spelenderwijs. En het mooie van deze tijd is dat daar ook veel mogelijkheden voor zijn. Want we hebben niet alleen de Bijbel met kanttekeningen of de Bijbel met uitleg of de studiebijbel. Maar we hebben ook de jongerenbijbel. En we hebben ook de gespreksbijbel speciaal voor de oudere kinderen bedoeld. Om thuis aan tafel in het gezin te lezen en om erover na te denken. Om het te bespreken. Wat heeft de Heere vandaag tot ons te zeggen? Want, jongens en meisjes, de Bijbel, dat is de stem van God. En daarom lezen wij op zondag in de kerk uit de Bijbel. En daarom lezen we thuis aan tafel uit de Bijbel. En op school. En misschien doe je het ook al voor jezelf. Als je al een beetje kunt lezen, lees dan ook elke dag maar een stukje uit de Bijbel. Al is het maar één tekst. Want gemeente, de Bijbel, dat is het woord van God. De Bijbel is het bericht van God. Jongelui, hoe zou je dat vinden? Als je een appje hebt gestuurd aan iemand en je ziet dat die ander het wel gelezen heeft, dat die ander wel online geweest is, dus waarschijnlijk wel andere berichten gelezen heeft, maar net niet jouw bericht gelezen heeft. De Heere God stuurt jou iedere morgen een bericht. Ja, hij stuurt jou een Bijbel vol berichten. En het zijn niet zomaar berichten, het zijn goede berichten. Ja, het zijn berichten vol van leven. Vol van eeuwig leven. Gemeente, het is vooral de evangelist Johannes die het ons laat horen dat Jezus kwam niet slechts om leven te schenken, maar om eeuwig leven te schenken. U weet het, die bekende tekst, misschien wel de bekendste uit de Bijbel, Johannes 3 vers 16, zo lief had God de wereld Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. En dan komt het. Maar eeuwig leven heeft. De evangelist Johannes. Hij is als een adelaar. En hij vliegt hoog boven de geschiedenis uit. En hij doet het ons horen. Hij is er een getuige van. Ooggetuige. Dat er meer is. Meer dan hier en nu. Meer dan geboren worden en sterven en alles wat er tussenin zit. Dat er meer is dan een tijdbalk. Niet alleen Johannes. Maar de Bijbel spreekt ervan. De Bijbel geeft een goed bericht. De Bijbel spreekt van leven. Ja, van eeuwig leven. Zo maakt God zich bekend in de schriften. God zelf is de levende. En hij kiest voor het leven. En wij kozen voor de zonde. En voor de gevolgen erbij. Voor de dood als gevolg. Maar God komt tot Adam. En God roept Adam. En God belooft Adam. Ja, God spreekt. En de woorden van God, dat zijn woorden van leven. Woorden van eeuwig leven. En God kwam met zijn wet op de Sinaï. En God kwam met zijn Torah. En het komt uit de mond van hem die geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert van zijn goddeloze weg en dat hij leeft. De schriften die spreken van eeuwig leven. En ten tweede van de Zoon. Ja, gemeente, nu komt die preek van Jezus. De tekst voor de preek was echt tot een hoogtepunt. Door dat enkele woord dat er nu nog op volgt. U denkt daarin eeuwig leven te hebben in de schriften. En dan komt het hoge woord eruit. En die zijn het die van mij getuigen. Jezus legt het ons uit hoe wij de schriften moeten lezen. Hoe wij het Oude Testament moeten lezen. Dat wij net zo lang moeten kloppen op die tekst totdat Christus eruit komt. En als je dan alleen die eerste 5 boeken van Mozes had, dan had je al genoeg om gered te worden. Want die boeken getuigen van Jezus. En hoeveel te meer de boeken die daarop volgen. In de geschiedenissen van Abraham, van Jacob, van Jozef. In de geschiedenis van het volk Israël door de woestijn. In de wetgeving bij de Sinaï. In de grote verzoendag. In de afbeeldingen bij de tabernakel. In de offers die gebracht werden. Maar ook in de geslachtsregisters. En ook in de tijd van de richters, van de koningen en van de profeten. Maar ook in al die moeilijke hoofdstukken die ertussen staan. Waar we vaak niet uitkomen. En ook in de psalmen en in de spreuken. In Prediker en in het Hooglied. In Ezra en Nehemia. In Esther en Job. In de grote profeten. En in de kleine profeten. Ja, in al die boeken moeten wij Christus ontdekken.
moet het goud uit de goudmijn gehaald worden. Die speurhond moet op zoek naar die ene persoon. En gemeente, als die speurhond die ene persoon niet vindt, dan heeft die hele zoektocht geen enkele zin gehad. En dat is nu precies de boodschap die Jezus mee wil geven. Aan de Joden, aan de Farizeeën, die de schriften bezaten. Maar de rode draad door de schriften heen niet te pakken hebben gekregen. De rode draad. Die wijst naar het bloed van Christus. Dat reinigt van alle zonden. En als je die rode draad door de Bijbel heen niet ziet, dan kun je met de Bijbel alle kanten op, behalve de goede kant. En daarom, elke keer als je uit de Bijbel leest, jongens en meisjes, als je vader of je moeder thuis aan tafel na het eten uit de Bijbel heeft gelezen, dan kun je elkaar deze vraag stellen. Wat zegt dit stukje over de Heer Jezus? Want gemeente, de Bijbel, wat is de Bijbel voor een boek? De Bijbel is bedoeld als een getuigschrift. En bij dat woord getuigen, denken we aan een getuige in de rechtbank. Iemand is getuige geweest van iets wat heeft plaatsgevonden. En iemand doet daarvan verslag. En zo zijn de schriften getuigenschriften van Jezus Christus. Johannes is getuige geweest, hij is ooggetuige geweest en hij doet daarvan verslag. Maar Johannes zegt, ik niet alleen, ook Mozes is getuige geweest. Ook Mozes heeft getuigd van de middelaar van het nieuwe verbond. De Bijbel is een getuigschrift. Jongelui, als je geslaagd bent voor je diploma, dan krijg je je diploma, dan krijg je een getuigschrift. En daar staat op dat je geslaagd bent en waarvoor je geslaagd bent. Jongens en meisjes, als je je zwemdiploma haalt, misschien zijn er wel onder ons die kort geleden een zwemdiploma hebben gehaald. En dan staat er op dat diploma dat je geslaagd bent. En waarvoor je geslaagd bent, voor je A-diploma, voor je B-diploma, voor je C-diploma. En jongens en meisjes, de Bijbel, dat is het diploma van de Heere Jezus. In de Bijbel staat dat de Heere Jezus geslaagd is voor het werk dat hij moest doen hier op deze aarde. Gemeente, die hele Bijbel getuigt uiteindelijk van hem die aan een kruis is opgericht en die zijn armen heeft uitgebreid naar een verloren wereld om die zalig te maken. En ook die eerste 5 boeken van Mozes, ze getuigen ervan. Ja, al op de eerste bladzijde van de Bijbel. Je hoeft niet zo lang te zoeken. Al op de eerste bladzijde kan de speurhond de vermiste persoon vinden. Laten wij mensen maken. De schriften getuigen van de Zoon. En Johannes laat het ons zien dat juist de Zoon moest lijden en sterven. Maar dat hij ook weer op zal staan en dat hij juist zo het eeuwige leven zal verwerven. Dat eeuwige leven, dat wil Johannes duidelijk maken, dat is de Zoon, dat is een persoon. Dat eeuwige leven, dat is Jezus, dat is Hij die naar het kruis is gegaan, maar die ook weer is opgestaan, die gestorven is en die leeft. Hij is het Woord in eigen persoon. Hij is het Woord. Jezus is het Woord. Jezus is het Woord. Het Woord waarmee God de wereld schiep. Het Woord waardoor Hij tot Adam kwam. Het Woord waardoor Hij komt tot u. En gemeente, dat is nu precies het punt waarop Hij kritiek kreeg. Dat Hij van zichzelf zei dat Hij de Zoon van God was. En de Heer Jezus gaat dan mee in met hun gedachten. En Jezus zegt, als ik het nou alleen zelf zou zeggen, dan zou het niet genoeg zijn. Want onder 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. En daarom zegt Jezus, er is een ander die van mij getuigt. En zo maakt Jezus duidelijk, de werken getuigen van mij. En in de tekst voor de preek voegt hij er nog aan toe, de schriften. Ja, uiteindelijk zijn er niet 2 of 3, uiteindelijk zijn er wel 7 getuigen. Naast het getuigenis van Jezus zelf en de Vader die van hem getuigt en de werken die hij deed en de schriften, was daar ook nog het getuigenis van Johannes de Doper. En is daar ook nog het getuigenis van de evangelisten. Daar zal Johannes het evangelie mee eindigen, dat ook hij heeft getuigd. En zal Jezus tenslotte nog zeggen in het 15e hoofdstuk, de Heilige Geest, dat is de 7e, die zal van mij getuigen. Maar voor nu houdt hij het bij de schriften. En met dat enkele woord, en die zijn het die van mij getuigen, ontkracht hij alle godsdienst waarin geen leven is, waarin hij zelf niet is. En als Jezus dan zo krachtig heeft gesproken, die schriften, die zijn het die van mij getuigen, dan zegt hij daarna dat ontmaskerende woord. En toch wilt u tot mij niet komen. En dan eindigt hij die preek met Mozes. En hij zegt, denk niet dat ik u aan zal klagen bij de Vader, want Jezus is niet gekomen om aan te klagen, maar Jezus is gekomen om vrij te spreken. En dan zegt Jezus, maar die u aan zal klagen is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. En als u Mozes geloofde, als u nu echt geloofde wat er staat in de Tora, dan zou u mij geloven. De Heer Jezus maakt duidelijk, ook voor ons vanmorgen, als je nou echt gelooft wat er staat in de Bijbel, en als je nou echt gelooft dat dat het onfeilbare woord van God is, dan kan het niet anders of je komt bij Jezus uit. En als je daar niet uitkomt in je leven, als je nog nooit je zonden hebt beleden aan de voet van het kruis en hebt gezien de vergeving die er is in die zaligmaker, als je dat nog nooit hebt gezien, dan heb je nog nooit echt geloofd dat de Bijbel het woord van God is. Bisschop Ruil zegt het bij de uitleg van deze tekst, dat ware en rechte kennis van Gods woord altijd leidt tot geloof in Christus. Waar geen geloof is, zegt Ruil, mag men het er gerust voor houden dat daar ook de Bijbel niet. Of in een verkeerde geest gelezen wordt. Gekomen tot het zijne. En de zijne hebben hem niet aangenomen. En gemeente, toch blijft zijn werk niet zonder vrucht. En hij zal het enkele hoofdstukken hierna zeggen. Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als die sterft, draagt hij veel vrucht. En nog enkele hoofdstukken later zal hij het zeggen. En de Heilige Geest, die zal van mij getuigen. Gemeente, als de Geest werkt, dan komt Christus omhoog uit het woord. Dan gaat Christus uit het woord oplichten. En die geest is daar waar er twee of drie in zijn naam vergaderd zijn. En die geest doet het je zien. Dat de schriften getuigen van een zalig maken. Hij doet het je vandaag zien. Want de schriften getuigen dat is de tegenwoordige tijd. De schriften getuigen van een lam dat getuigt bij de Vader. Mozes getuigt tegen ons. Nooit was het genoeg. Totdat die ene kwam. Die als een lam geslacht staat voor de Vader. En die ook vanmorgen bereid is om uw zonden te vergeven. Niet alleen voor het eerst, maar elke zondagmorgen weer opnieuw. Niet alleen Mozes, maar ook Christus. Daar is hij in de schriften. Want er kan zoveel zijn in het leven van het geloof. Zoveel dat tegen ons getuigt. Als je ziet op je leven. Als je ziet op wat God vraagt. En als je ziet op wat je er zelf van terecht brengt in je leven. Als je ziet op de omstandigheden in het leven. Dan kan er zoveel zijn dat tegen ons getuigt. Als je je eigen zwakheid. Je eigen zondigheid ervaart. Maar dan zijn het de schriften die spreken. En zeker in deze lijdenstijd. De schriften die spreken van een voorspreker bij de Vader. Ja, de schriften die spreken ook bij een ziekbed. Ook bij een sterfbed. Van de wieg tot het graf. Van het doopvond tot de begraafplaats. De schriften die getuigen van die medelijdende hoge priester. Die nu in de hemel is. En die in alles zoals ook wij verzocht is geweest. Maar zonder zonde. Van hem die gisteren en heden en tot in der eeuwigheid dezelfde blijft. En heb u hem al nodig gekregen? Heb u de rode draad door de Bijbel heen al ontdekt? Heb u het bloed van Jezus al nodig gekregen? Want het is dat bloed dat ons vrij maakt. Het is dat bloed dat ons reinigt. Het is dat bloed dat ons leidt. Dat leven geeft. En dat brengt in het Vaderhuis. Het bloed van Hem. Die de eerste en de laatste is. De Alpha en de Omega. En die het heeft laten zien in het laatste teken. Dat hij sterker is dan de dood. En kort daarvoor zei hij, het zijn de woorden uit zijn mond. Ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft, zal leven. Al was hij ook gestorven. En een ieder die leeft en in mij gelooft, die zal niet sterven in der eeuwigheid. En hij vroeg het aan Martha. En hij vraagt het ook u. En hij vraagt het ook jou. Geloof je dat? En hij zei, voorwaar, voorwaar. Amen. Amen.